De tekstwoorden voor de prediking van vanavond vinden wij in Lucas 23, daarvan het 46e vers. En Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente Gods kinderen willen in moeilijke dagen nog wel eens op Gods eigen woord terugvallen. Ik bedoel dat ze bijvoorbeeld bij het bidden dan geen eigen woorden meer kiezen, maar terugvallen in het gebed op de woorden van de schrift. Dat is ook een goede zaak. God zijn eigen woorden voorhouden. Het woord van zijn geest, het woord van zijn kinderen en knechten, ons in de Bijbel geopenbaard. Gods eigen woord aan de Heere voorleggen. Heere, dit is toch wat u zelf hebt gesproken. En het zal u niet vreemd voorkomen, denk ik, als ik zeg dat dan de psalmen bij uitstek daar geschikt voor zijn. Daar kun je heel wat leenwoorden van de Heere vinden, die je gebruiken kunt om tot de Heere te spreken. Ik moet denken, altijd een bekend voorbeeld, ik heb het ooit wel eens een keer eerder genoemd. Ik moet altijd denken aan het gebed van Jona in de walvis. Ja, hij heeft het over het zeewier dat aan zijn hoofd gebonden is. Dat is wel eigen aan Jona's situatie natuurlijk. Maar de rest van dat gebed zijn eigenlijk allemaal psalmwoorden. Jona kende zijn psalmen. Hij hoefde in die buik van de walvis niet eigen woorden te gebruiken. Hij had natuurlijk ook geen bijbeltje bij zich en geen lampje om ze te lezen, maar hij kende zijn psalmen in zijn gebed tot God, in zijn smeekgebed, in die diepe nood, riep hij het psalmwoord uit tot de Heere zijn God. Dat is rijk hoor, als Gods woord het jouwe woord en jouw woord Gods woord is, als dat samen gaat vallen, als je die leenwoorden van de Heere gebruiken mag. En nu gemeente, daarin is er één, met een hoofdletter, één ons voor gegaan. En dat was Jezus. En het hoeft ons ook weer niet te verbazen dat Christus juist in de cruciale momenten van zijn sterven terugvalt op het boek van zijn vader, op de psalmen van het Oude Testament. Dat is in de dikke duisternis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Psalm 22. En dat is aan het einde van zijn kruiswoorden, Psalm 31. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. We houden dat kruiswoord, dat laatste, dat houden we gewoonlijk voor het zevende van de kruiswoorden. Dat is natuurlijk nooit helemaal zeker, want er is geen enkel evangelie die ze alle zeven heeft. We moeten de zeven kruiswoorden bijeenrapen uit de vier evangeliën vandaan. Maar dan is het wel waarschijnlijk natuurlijk dat het kruiswoord het is volbracht, dat dat nog gesproken is voor dat kruiswoord dat bij Lucas staat. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Lucas heeft als enige dat vermoedelijk laatste en zevende kruiswoord opgeschreven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En we zongen er al van. Psalm 31, beveel mijn geest in uw handen. Maar er is één verschil. Eén verschil tussen de tekst zoals die in Psalm 31 staat. En zoals die door Jezus aan het kruishout is uitgesproken. Wat is dat verschil? Zoek de verschillen. Hè? Nou, dan kom je één verschil op het spoor. En dat is dat woordje, die naam, Vader. Die vinden wij in Psalm 31 niet. De psalmdichter noemt God wel God der waarheid. En dat is ook een prachtige benaming. Zoals er vele prachtige benamingen voor God in het Oude Testament te vinden zijn. Maar lieve mensen. De vadernaam is in het Oude Testament zeer zeldzaam. Hoe komt dat? Waar zou dat aan liggen? Dat komt omdat het oude verbond nog enigermate in de duisternis, in de schaduw stond. De genade van God was toen nog niet zo ruim en indringend geopenbaard als in het nieuwe verbond. En daarom konden de oude gelovigen onder het Oude Testament, die konden wel heerlijke namen voor God gebruiken. Zoals mijn rotssteen, mijn koning, mijn schild. Prachtige namen. Maar de vadernaam kon hun maar moeilijk over de lippen komen. Er zijn maar enkele uitzonderingen op. Elihu, een van Jobs vrienden, de vierde die erbij kwam, die gebruikt de naam Vader voor God. Mijn Vader laat Job beproefd worden tot het einde toe, zegt hij. Mijn Vader. En bij Jesaja zijt gij niet onze Vader. Israël, Jacob weet van ons niet en Abraham kent ons niet. Zijt gij niet onze Vader van oudsher. Zo zijn er misschien nog een paar voorbeelden te vinden in het Oude Testament, maar het zijn er niet veel. En dat ligt dus daaraan. De genade van God scheen nog niet zo helder dan in de vervulling. In de vervulling van de Heer Jezus Christus is ons het heil van God veel klaarder aangezegd. En dat betekent ook, gemeente, dat wij dus bevoorrechte mensen zijn boven de mensen, de gelovigen uit het Oude Verbond. Wij mogen meer weten dan Abraham. Ik zeg niet dat ik een groter geloof heb dan Abraham, maar wel dat ik meer weet dan dat Abraham wist. En dat Jesaja wist. Zelfs Jesaja, die evangelische Jesaja, ja, die wist maar ten dele hetgene wat wij weten, want vele rechtvaardigen en heiligen onder het Oude Testament hebben begeerd te zien wat gij ziet, zegt Jezus, tot zijn discipelen. En ze hebben ze niet gezien. En te horen wat gij hoort en ze hebben het niet gehoord. Wij zijn zeer bevoorrechte mensen. Vandaar ook dat die vadernaam in Psalm 31 ontbreekt. En vandaar dus ook dat verschil. Jezus heeft Vader gezegd tegen God. Als hij over hem sprak, mijn Vader. Maar ook als hij tot hem sprak, zoals in Gethsemane en aan het kruis. Dan sprak hij God als Vader aan. En het spreekt voor zich, lieve mensen. Dat hij dat deed met het volste recht. Want hij is de Zoon. Hij is de getrouwe Zoon. Die ook nooit uit het zoonschap is gestapt. Die zijn Vader ook nooit vaarwel heeft gezegd. Dat hebben wij wel gedaan. Wij zijn bastaarden geworden. Wij hebben de Vader verlaten. God was Vader krachtens de schepping, maar wij hebben hem vaarwel gezegd. Wij zijn onze wegen gegaan. Wij hebben de deur dichtgesmeten met de bedoeling om nooit meer naar hem terug te keren. Hij is het enige echte natuurlijke kind van God, getrouw in alles. De Vadernaam past op zijn mond, op zijn lippen, past die als bij geen ander. En als wij die nog weer gebruiken mogen, leren gebruiken, dan komt dat door de genade van de aanneming tot kinderen, die in Christus Jezus is, en door de genade van de wedergeboorte, door uit God geboren te zijn, wordt hij weer een vader voor ons en wij een kind van hem. Gelukkig, gelukkig dat dat dankzij de Heere Jezus Christus mogelijk is, wederom geboren te worden. En tot kind te worden aangenomen, dan mag dankzij hem de Vadernaam ook weer op onze lippen komen. Zo heeft de Heer Jezus het ook aan het kruis geroepen, Vader. In het eerste kruiswoord, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En in het laatste, het zevende, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. En in die dikke uren van, die uren van dikke duisternis, die 3 uren, toen kon het niet, hè. Dat weet u natuurlijk wel. Toen kon het niet. Toen was het mijn God, mijn God. Wel mijn God, wel mijn God. Hij is vastgeklampt geweest aan de Vader. Hij heeft zich vastgeklampt. Maar Vader kon hij toen niet zeggen in het gevoel van Gods toren. Het moest bij mijn God blijven. Maar nu is de dikke duisternis voorbij. Nu mag de Vadernaam weer klinken. En daar klinkt een geroep op Golgotha. Met een grote stem. Hij spreekt met volmacht. Hij is niet aan het einde van zijn krachten, zoals wij misschien wel zouden denken. Nee, hij heeft nog kracht genoeg om het luid en duidelijk uit te roepen op Golgotha. Ieder kan het horen. En vooral zijn Vader doet het horen. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat is een machtswoord. Dat is een overwinningsroep. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat is dat? Bevelen. Is dat aanbevelen? Nee, gemeente, dat niet. Wij kennen allemaal wel de uitdrukking, u ziet die ook wel eens in kerkbodes en zo staan, aan het einde van de artikelen wat geschreven is, dan schrijft een dominee wel eens, wees allen Gode bevolen. He? Neem aan dat u die uitdrukking wel kent. Misschien de kinderen in de kerk niet zo, maar de volwassenen die zullen die uitdrukking vast wel eens gezien hebben, vast wel eens zijn tegengekomen. Wees allen Gode bevolen. Betekent dat je bent aan God aanbevolen? Ik beveel je bij God aan. Of ik beveel God bij jou aan? Nou, het laatste zeker niet. Het eerste ook niet. Het betekent ik vertrouw je in zijn beschermende handen toe. Ik geef je aan Gods bescherming over. Dat betekent Gode bevolen. Dat moet u eens proberen te onthouden, want ik denk dat er maar weinig mensen zijn die weten wat dat nou precies betekent, Goden bevolen. Dat betekent dus, ik leg je in de bescherming, in de beschutting van de Heere neer. Daar geef ik je aan over. En die betekenis, gemeente, heeft het woord bevelen hier ook. Als Christus namelijk zegt dat hij zijn geest of zijn ziel, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat zijn verschillende benamingen voor één en dezelfde zaak. Je kunt er wel een onderscheid in gaan zoeken, maar dat onderscheid dat is er hoegenaamd niet. Hij gaat hier zijn ziel bevelen in de hand van zijn Vader. En dat wil zeggen, hij legt die neer in de handen, de beschermende handen van zijn Vader in de hemel. Hij legt die neer zoals je een deposito ergens onderbrengt. Een groot geldbedrag dat je graag bewaren wil, dat je niet graag wil kwijtraken. Dat breng je bij de bank. En daar mag je aannemen dat het veilig is. Een deposito, iets wat je hebt neergelegd, iets wat je hebt ondergebracht. Zo betekent het eigenlijk in de grondtaal, de Griekse grondtaal, het woord wat er staat, dat betekent zoiets als daar neer te leggen, het daar te stallen, daar uit te zetten bij de Vader. Zo zet hij daar, zo stalt hij daar zijn geest, zijn ziel in de beschermende, de beschuttende handen van zijn Vader. Hij legt ze daar neer. En gemeente, hij heeft macht om dat te doen. Ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht om het wederom te nemen. Zo staat er in het Johannes Evangelie. En dan zegt hij erbij, die macht heb ik van mijn Vader ontvangen. Hij zegt niet dat hij die van zichzelf heeft, maar die heeft hij van zijn Vader ontvangen. Hij heeft ze ook verdiend door zijn zoen- en kruisverdiensten. Daarom heeft hij ze natuurlijk van zijn Vader ontvangen, omdat hij ze verdiend heeft door zijn lijden en sterven aan het kruis. Daarom mag hij dat zomaar doen, zijn geest onderbrengen, stallen in de handen van zijn Vader. Vader, dat doe ik. Vader, in uw handen leg ik mijn geest te neer. Dat leg ik daar neer als een deposito, als een geldbedrag. Ik breng dat bij u onder. Waarom doet hij dat met zijn geest, met zijn ziel? In die veilige handen. U zult misschien zeggen, zijn er dan kapers op de kust? Wat dacht u, gemeente? Zijn er kapers op de kust geweest, hè? Om die geest weg te sleuren. Om zijn geest te roven. Zou dat zo kunnen zijn? Nou, reken maar. Reken maar dat die er waren. Al de duivelen hebben paraat staan. Satan zelf voorop. Maar al te graag zou hij de geest van Jezus hebben gegrepen en meegesleurd naar de hel. Maar al te graag zou hij die hebben buitgemaakt en zich over die geest van Jezus hebben ontfermd, tussen aanhalingstekens, ontfermd. Hoe graag zou hij hem hebben slonden ook. Nu stond de draak weer, om het met de openbaring van Johannes te zeggen. Die stond bij het kruis ditmaal om de Zoon van God voor zich op te eisen. Zijn ziel te roven. Zijn ziel zich buit te maken. Maar gemeente, daar komt niets van in. Op deze ziel heeft de Satan geen enkel recht. Iedere andere ziel zou hij zich kunnen opeisen. Daar zou hij aanspraak op kunnen maken, want wij zijn immers allemaal de duivel onderworpen geworden, allemaal de Satan toegevallen, we hebben hem allemaal gehoorzaamd, we zijn allemaal onder zijn heerschappij gekomen. En als hij ons zou opeisen, ja, dan zou hij recht van spreken hebben, dan zou hij kunnen zeggen, die is van mij. Maar de ziel van Christus, daar heeft hij geen enkel recht op. Geen enkel recht op. Want hoe heeft hij het geprobeerd, hè? Om Jezus ten val te brengen. Om hem net als Petrus te ziften als de tarwe. We hebben het vorige week in de preek nog gezegd. Toen heb ik u nog gewezen naar die 40 dagen in de woestijn. Hoe vals. Hoe gemeen. Hoe langdurig. Hoe heftig. Meer dan enig ander is daar de Zoon van God beproefd en verzocht geworden. Maar hij is niet bezweken. Hij heeft nooit een oor aan de duivel geleend. Hij heeft hem altijd weerstaan, zodat hij van hem moest vluchten. En ook aan het kruis nog, ik wees u daar vorige week ook op, hè. Indien gij de Zoon van God zijt, kom af van het kruis. En wat dacht u van al die verzoekingen door mensenmond? Bijvoorbeeld met die penning. Of ze de keizer schatting mochten betalen. Allemaal duivelse verzoekingen om de Heere Jezus te verstrikken. Maar hij is nooit 1 millimeter geweken van zijn plaats. Hij is altijd gebleven in de trouwe gehoorzaamheid aan zijn Vader in de hemel. En daarom heeft de duivel op hem geen vat. De Heer Jezus mag zijn geest onderbrengen. Met dat machtswoord dat hij uitspreekt, uitroept op Golgotha. Hij mag zijn ziel neerleggen, toevertrouwen aan de handen, de beschermende handen van zijn Vader in de hemel. Daar legt hij zichzelf neer. Daar stalt hij zijn kostbare ziel. En dan een vraag, gemeente, kunnen wij dat ook? Kunnen wij dat ook? Ja, en hoe dan? En hoe niet? Nou, niet van jezelf in ieder geval. Niet zonder hem. Dat lukt niet. Dan is de draak je zonder meer te snel. Als je zonder Christus sterft, en je zou dan toch je ziel in de hand van God onder willen brengen, dat lukt niet. Dat kan niet. Dan komt de duivel en hij eist je op. En zijn eis gaat door. Hij sleept je mee. Hij kaapt je weg. Je ziel weg. En die neemt je mee naar de afgrond. Naar zijn domein. Naar die verschrikkelijke hel. Arme mens. Arme mens. Gemeente, dat is toch juist. Dat klopt toch. Want als je altijd de duivel hier gediend hebt. Altijd onder zijn heerschappij bent gebleven. altijd hebt gedaan wat hij zei. Als je zijn kenmerk op je voorhoofd draagt, zijn eigendomsmerk van de duivel, van de draak, van het beest, zijn teken op je voorhoofd, zoals de openbaring van Johannes dat zegt. Ja, dan heeft hij toch het volste recht om jou op te eisen. Om als je sterft om te zeggen, en die ziel is de mijne, die heeft mij altijd gehoorzaamd. Die is altijd mijn eigendom geweest. Die heeft zelf voor mij gekozen. En die is ook altijd onder mijn bewind gebleven. Nou, dan heb ik er ook de zeggenschap over. Dan ben ik er ook de baas van. Dan is hij ook nu mijn slaaf. En dan zal ik hem ook meevoeren daarheen waar ik wil. Gemeente, dat is huiveringwekkend. Als je de duivel nog dient. Als je niet tegen de Satan strijdt, maar hem gehoorzaamt. Steeds zijn wil volbrengt. Nog bij hem onder de plak zit. Als dat nog zo is. En je bent daar nimmer door Christus uit verlost. Dan moet je maar niet denken dat straks als het sterven wordt. Dat je dan je ziel kunt bevelen. Onder kunt brengen in de handen van de hemelse Vader. Dat zal niet kunnen. Dat zal niet lukken. Dat lukt zonder Jezus niet. En de duivel zal je het niet toestaan. Die zal het je niet gunnen. Dan ben je terecht, heel terecht, een prooi van hem. Zou je daar eens goed over na willen denken? En zou je eens willen overwegen in wat voor een groot gevaar je nog bent, als je nog steeds zo'n willoze slaaf van de duivel bent. Nog altijd onder zijn regiment verkeert. Altijd nog doet wat hij zegt. Je bent uit een vader de duivel, zegt de Heer Jezus tegen de Joden in Johannes 12. Jullie zijn uit de vader de duivel en gij wilt zijn begeerten doen, die mensenmoorder van te beginnen. Nou, als dat van ons ook moet gelden, dan zijn we inderdaad zijn terechte prooi in leven. Maar ook in sterven, dan is onze ziel straks te zijn. Om die onder te kunnen brengen in Gods hand. Veilig en wel. Daarvoor heb je dus de gemeenschap met Christus nog. Moet je deel uitmaken, deel hebben aan hem, door een oprecht geloof aan hem verbonden. Waar je dat in de Bijbel kunt zien, nou, denk eens bijvoorbeeld aan Stefanus. Toen de stenen hem om de oren vlogen. Hij was naar buiten gesleurd, buiten de stad, en hij werd daar gestenigd. Toen zei de Heer Jezus, ontvang mijn geest. En hij stond al, hè? Hij stond al om de geest van Stefanus in ontvangst te nemen. Om die te gaan leggen in de handen van zijn Vader. De middelaar stond al, hij was al opgestaan om Stefanus zijn geest, om die daar neer te leggen op die allerveiligste plek. Stefanus had dat ongetwijfeld van zijn meester geleerd. Zijn woorden, zijn stervenswoorden, Heere Jezus, ontvang mijn geest, zijn de echo op het laatste kruiswoord. Zijn er het vruchtgevolg. Dat wetende dat Jezus zijn geest in de handen van zijn Vader had ondergebracht, mocht hij zijn geest bij Jezus onderbrengen. Die zijn geest zou nemen en die bij zijn vader stallen en neerleggen. Ja, gemeente, zo kan het altijd via hem, ziet u wel, altijd via Christus. Alleen zo zal het kunnen. Ziet u de noodzaak van de Heer Jezus tot je bezit, tot je eigendom te hebben in leven, maar ook in sterven. Straks, als die uren komt dat dit lichaam sterven gaat, om dan te kunnen zeggen tot God in de hemel, tot Christus, berg mijn zielen voor den dood. Ja, dan moet je die Christus kennen. Als je verlosser. En als je zaligmaker. En dan blijft je geest bewaard. Dan is hij veilig. Dan kan niemand hem daar vandaan sleuren. Ooit nog. Nee, dat gaat niet, gemeente. Als die geest eenmaal geborgen is in die sterke handen van de Vader. En ze liggen in zijn handen opgesloten. Als een pand hem toevertrouwd. Nou, daar kan geen duivel meer bij, hoor. Die zal niet in de hemel kunnen komen om daar degene te roven die in Gods handen opgesloten liggen. Daar zal geen mot en geen roest komen om dat te verteren of nog te vernielen. Daar is het veilig en wel bewaard. Paulus die schrijft in een van zijn laatste brieven dat God machtig is zijn pand hem toevertrouwd te bewaren tot die dag. Hij heeft zijn pand ook veilig onderdak gegeven. In Christus bij God. En hij zegt, daar is het veilig. God is bij machtig. Machtig en sterk genoeg. En ook gewillig genoeg om dat pand van Paulus, dat pand dat bij God weggelegd is, om dat te bewaren, die ziel in zijn handen, tot de jongste dag toe. En zo is het, gemeente. Zo kan Gods kind, als hij sterven gaat, ziende op Christus, zijn geest aan Jezus toevertrouwen, die ze op zijn beurt zal toevertrouwen aan zijn Vader, in zijn handen geborgen. Hoe veilig is daar de ziel? Zo heeft dat dus de Heer Jezus ook gedaan op Golgotha. En tot hoe lang heeft hij dan zijn geest daar neergelegd? Tot hoe lang? Nou, gemeente, het antwoord op die vraag is niet moeilijk. Jezus wist zelf ook hoe lang dat zou gaan duren. Hij heeft menig keer gezegd. En ten derde dagen weder opstaan. Waar heeft hij over gesproken? En hij wist, op de derde dag zou die geest weer aan hem teruggegeven worden. Door de Vader. Tot zo lang heeft de Vader die in bewaring genomen, in die handen gesloten, die geest van zijn zoon. De ziel van zijn zoon. En op de morgen van de eerste dag der week is zijn ziel aan zijn lichaam teruggegeven. Want dat is de opstanding uit de doden, hè? Dat ziel en lichaam weer verenigd worden. De dood is de scheiding van ziel en lichaam. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest, hè? De geest die gaf die aan zijn Vader in de handen. De scheiding van ziel en lichaam. De opstanding is dat ziel en lichaam weer verenigd worden. En dat is gebeurd op de morgen van de eerste dag der week in de hof van Jozef van Arimathea. Hij heeft zijn geest mogen terugnemen uit de hand van zijn vader. Want daartoe heeft hij immers de macht ook ontvangen. Ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb ook macht om het wederom te geven. Hij heeft het als het ware van zijn vader mogen afeisen. Niet dat hij onwillig was om die aan zijn zoon terug te geven. Absoluut niet onwillig. Maar hij had er recht op. Hij had het verdiend. En daarom had hij macht om ook zijn ziel weer terug te nemen uit de handen van zijn vader. Vandaan. De vader heeft ze hem gegeven en hij heeft ze uit de hand van de vader genomen. Dat is het wonder van de opstanding. Ziel en lichaam weer verenigd. Jezus leeft. En dan gaan we overmorgen met Pasen gedenken. En hoe zit het dan bij Stefanus? En hoe zit het dan bij allen die in het geloof gestorven zijn en tegen de Heer Jezus hebben gezegd, ontvang mijn geest? Bij al diegenen van wie de ziel ook in de handen van de Vader door Christus een plekje hebben gekregen, om daar als een pand bewaard te worden. Ik ga even ver terug, gemeente, even ver terug. Ik denk aan de rechtvaardige Abel. Hoe lang ligt die daar nu al niet? Hè? De eerste mens die gestorven is na de zondeval. Adam en Eva wisten niet wat de dood was totdat Abel daar lag op het veld. De geest eruit. Toen wisten ze wat de dood was. Toen wisten ze wat de dood was. En ongetwijfeld is Abel begraven. En we weten, niemand weet wat zijn graf is. Niemand. Wij kunnen Abel niet meer vinden. Het zal wel ergens in Mesopotamië zijn, denk ik. Dat zijn stoffelijk overschot ligt nu al zoveel eeuwen lang, duizenden jaren lang, ligt hij daar. Zo lang moet Abel wachten. Maar reken maar. Dat zijn pand veilig is bij God. Dat straks op de jongste dag zijn ziel aan hem zal worden wedergegeven. En dat hij zal opstaan uit de doden, al weten wij zijn plekje niet te vinden. Er is er één die zijn plekje weet te vinden. Abel heeft ook stervende zijn geest mogen neerleggen. Door Christus die beloofd was in de moederbelofte. In de hand van de hemelse Vader. En het zal hem uit die hand ook worden teruggeschonken. En denk eens aan Abraham. In de spelonk van Machpela. En Sarah. En Lea. En Isaac en Rebecca. En Rachel. Nee, die lag niet in de spelonk van Machpela. Die ligt op de weg naar Bethlehem. Ook hun zielen zullen teruggegeven worden aan het lichaam. Al weten wij ook hun graven niet meer precies aan te wijzen. David. Petrus zegt nog op de Pinksterdag. Zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat was kennelijk in die dagen nog aanwijsbaar. Hier is het graf van David. Ook aan David zal het onderpand dat hij bij God heeft uitgestald. Door Christus. Door genade. Dat zal aan hem worden teruggeschonken. En wat dacht u, gemeente, van die talloos velen waarvan wij de namen helemaal niet eens meer kennen. Want dat is wat, hè, met het menselijk geslacht. Er zijn al zoveel kinderen van God ook gestorven. Waar niemand het bestaan nog van weet. Die zelfs niet in de oude boeken staan opgetekend. Niet in de annalen en in de kerk. In de kerkregisters of bij de overheid. Mensen onder het oude verbond. En in de vroege kerk en in de middeleeuwen. Waarvan wij het bestaan helemaal niet meer kennen. Maar ze zijn in de Here gestorven. Allen die in de Here gestorven zijn. Die zullen hun pand terugkrijgen. Want Hij is machtig. Hun pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Op de jongste dag, dan zullen ze het terugkrijgen. Ook al weet nu niemand van de mensen meer dat ze hebben bestaan. God is ze niet vergeten. Reken maar. Reken maar dat de Heere geen van de zijnen die in Christus geborgen zijn. Geen één. Van de zijnen vergeet. En wat zijn ze allen veilig. Veilig in zijn handen geborgen. Daar is geen verdwijning of geen veroudering. Er valt niemand uit de hand van de Vader uit. Niemand kan ze uit mijn hand rukken, zegt de Heer Jezus. En ook niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Nou, dan weet je het, hè? Hoe veilig dat Gods kinderen zijn, de Christgelovigen zijn, hè? Die zijn veilig in de hand van Christus. Ze zijn ook veilig in de hand van zijn Vader. Met Jezus verborgen in God. Zo noemt Paulus het ook ergens. In de brief aan de Colossenzen. Ons leven is met Christus. Verborgen, opgeborgen als een schat bij God, veilig en wel bewaard. En lieve gemeente, als je dat nou allemaal hoort, mag ik u dan vragen om eens niet zo onbarmhartig te zijn voor je eigen ziel. Mag ik u dan eens vragen niet zo wreed te zijn voor je geest? Want je bent onbarmhartig en wreed als je die niet bij Christus brengt. Als die niet van Christus wordt. Want alles wat van hem wordt, komt in de hand van de Vader terecht. En alles wat van hem niet is, dat komt niet in de hand van de Vader terecht. Zo simpel is dat. Wees dan toch niet zo wreed. Dat je je helemaal niet bekommert over het heil van je onsterfelijke ziel. Wees dan niet zo wreed voor jezelf dat je denkt van, ach ja, nou ja, sterven gaat, dat zal toch goed komen. Dat komt niet goed. Niet vanzelf. Als je nog een dienstknecht van de duivel bent, dan komt het niet goed. Dat heb ik u gezegd. Wees toch niet zo wreed. Voor je eigen ziel, voor je eigen geest. Heb toch eens medelijden met jezelf. Medelijden met je onsterfelijke ziel. En het beste medelijden dat je hebt, kunt hebben, dat is dat je die bij Christus bent. En aan hem uitlevert en overgeeft. Omdat je met ziel en lichaam beide van hem zult worden. Van zijn vlees en van zijn benen. Eén geest met Christus. Want dan, als straks de uren als straks de uren slaat dat dit lichaam sterven gaat, als de ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon, dan zal het zijn Gods der eeuwen in uw schoot berg mijn zielen voor de dood. Ja, ik weet het, gemeente. Ook de zielen van de goddelozen zullen aan de lichamen worden teruggegeven. Dat is waar. Maar dat komt niet uit de handen des Heren vandaan. Die zielen worden vanuit de hel teruggegeven. Om ze ook weer in de hel te doen belanden. Niet uit de handen des Heren vandaan, zeg ik. Wel door de krachtige hand van God, dat zal zeker waar zijn. Er gebeurt niets zonder God. Maar ze komen daar niet vandaan. Ze hebben daar niet verborgen gelegen. Ze worden uit de hel aangeleverd. Om straks ook weer met de lichamen verenigd in de hel te verdwijnen. Wees toch eens niet zo onbarmhartig. Over je eigen ziel. Zou u daar nou eens niet heel indringend over willen nadenken? Hoe ga ik nou eigenlijk om met mijn eigen onsterfelijke ziel? Ik zorg voor mijn lichaam. En dat is heel erg in de dag van vandaag, niet waar, om goed voor je lichaam te zorgen. Er is ook niks mis mee, want ook het lichaam zal uiteindelijk in de wederopstanding delen. Ziel en lichaam worden immers verenigd. Dus je moet ook goed voor je lichaam zorgen. Dat is absoluut een feit. Maar die ziel wordt vaak zo verwaarloosd. Wie denkt er eigenlijk aan? Straks, als ik sterven ga, waar zal ik dan zijn? Wie denkt eraan? En wie haast zich om zich in Christus te bergen? Geen rust, geen vrede, voordat je je geborgen weet in het Godsland. Is zo nodig. Want dan zal je ziel veilig zijn. En het lichaam straks ook, op de jongste dag. Ziel en lichaam, beiden aan elkaar verenigd. Zoals die in de morgen van de opstanding bij Christus verenigd zijn. Zijn ziel aan zijn lichaam teruggegeven. Zo zal het straks zijn. In die grote dag der dagen. Met al degenen die van Christus zijn. Ziel en lichaam verenigd. Om gelijkvormig te worden aan zijn verheerlijk lichaam. Naar de werking, zegt de apostel. Waarmee hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dat heeft Paulus staat toch duidelijk over gesproken. Ziel en lichaam straks verenigd. O gemeente toch. Dat wij toch allen als wij sterven gaan. Zouden kunnen zeggen met Stefanus. Heere Jezus. Ontvang mijn geest. Om ze te leggen. In de hand van uw Vader. Tot de dag aanbreekt. Tot die grote dag komt. Dat u teruggegeven wordt. En wat een heerlijke dag. Zou dat zijn. Voor alle oprechte christgelovigen een heerlijke dag. Een dag om eruit te zien. Dat zou wat zijn, hè, als daar Abel uit het graf ruist. En Abraham. En al de heren. O, wat een dag. Wat een dag. En dat alles als vrucht van dat zevende kruiswoord. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Amen.